Gemeente, even deze mededeling die verband houdt met de Gentdag, die op 4 juni aanstaande zal worden gehouden. U kunt zich alsnog tot aanstaande woensdag opgeven als u mee wilt naar die Gentdag bij de broeders L. Driessen of T. Hashtag. Tot aanstaande woensdag is die opgave dus mogelijk. Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, Heere, in de naam van die God die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw blijft en eeuwig leeft en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. We zingen Psalm 74, het 18e en het 21ste vers. Wij lezen het woord Gods uit het Openbaringenboek, Openbaring 12. We lezen daarvan de versen 7 tot en met 17. Openbaring 12, vers 7 tot en met 17. En in aansluiting op de schriftlezing zingen we Psalm 119, vers 65. Hoe wonderbaar is uw getuigenis. En er werd krijg in den hemel, Michael en zijn engelen krijgden tegen de draak, en de draak krijgde ook en zijn engelen. En zij hebben niet vermocht, en hun plaats is niet meer gevonden in de hemel. En de grote draak is geworpen, namelijk de oude slang, welke genaamd wordt duivel en Satanas, die de gehele wereld verleidt. Hij is, zeg ik, geworpen op de aarde, en zijn engelen zijn met hem geworpen. En ik hoorde een grote stem, zeggende in de hemel, nu is de zaligheid en de kracht en het koninkrijk geworden van onze God en de macht van zijn Christus. Want de verklager onzer broederen, die hen verklaagde voor onze God, dag en nacht is nedergeworpen. En zij hebben hem overwonnen door het bloed van het lam en door het woord hunner getuigenis. En zij hebben hun leven niet lief gehad tot de dood toe. Hierom bedrijft vreugde gij hemelen en gij die daarin woont. Wee degenen die de aarde en de zee bewonen, want de duivel is tot u afgekomen en heeft grote toorn, wetende dat hij een kleine tijd heeft. En toen de draak zag dat hij op de aarde geworpen was, zo heeft hij de vrouw vervolgd die het manneke gebaard had. En aan de vrouw zijn gegeven twee vleugelen van een grote arend, opdat zij zou vliegen in de woestijn, in haar plaats, alwaar zij gevoed wordt, een tijd en tijden en een halve tijd buiten het gezicht der slang. En de slang wierp uit haar mond achter de vrouw water als een rivier, opdat hij haar door de rivier zou doen wegvoeren. En de aarde kwam de vrouw te hulp. En de aarde opende haar mond en verzwolg de rivier, welke de draak uit zijn mond had geworpen. En de draak vergrimde op de vrouw en ging heen om krijg te voeren tegen de overigen van haar zaad die de geboden Gods bewaren en de getuigenis van Jezus Christus hebben. Tot zover. Is van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof en spreken dan in iedereen zijn hart. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods, des Almachtige Vaders, vanwaar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Gemeente, nog eenmaal willen we stilstaan bij het woord Gods zoals ons dat beschreven is in het 12e hoofdstuk van de Openbaring. De tekst voor vanavond is wat we lezen in de versen 13 tot en met 17. Openbaring 12, vers 13 tot en met 17. Ik lees u die verzen nogmaals. En toen de draak zag dat hij op de aarde geworpen was, zo heeft hij de vrouw vervolgd die het manneke gebaard had. En aan de vrouw zijn gegeven twee vleugels van een grote arend, opdat zij zou vliegen in de woestijn in haar plaats. Alwaar zij gevoed wordt, een tijd en tijden en een halve tijd buiten het gezicht der slang. En de slang wierp uit haar mond achter de vrouw water als een rivier, opdat hij haar door de rivier zou doen wegvoeren. En de aarde kwam de vrouw te hulp. En de aarde opende haar mond en verzwolg de rivier welke de draak uit zijn mond had geworpen. En de draak vergrimde op de vrouw en ging heen om krijg te voeren tegen de overigen van haar zaad, die de geboden Gods bewaren en de getuigenis van Jezus Christus hebben. Wij willen samen eerst de Heere om zijn zegen bidden. Heere, weer ligt er een gedeelte uit uw heilig woord voor ons en weer mogen we gaan lezen in uw goddelijk getuigenis. Maar weer hebben wij ook nodig de verlichting door uw Heilige Geest. Dat ons verstand verlicht wordt, dat we inzicht ontvangen in de schriften. en dat wat ons vanuit de schriften wordt voorgesteld ook door ons zal worden verstaan en meegenomen. En wil dat zo zijn, dan is nodig de werking van uw geest. De geest heeft, zo geloven wij, de schrift ingegeven. Zo staat het er ook in de Bijbel. Al de schrift is van God ingegeven. De Heilige Geest, de inspirator van de onfeilbare getuigenissen van uw genade. Maar de geest is dan ook de enige uitlegger. De geest is ook de enige toepasser van dat woord. Heere, mogen wij u bidden om de hulp en om de leiding van uw Heilige Geest. Zoals gij, Heere Jezus, het toegezegd hebt in uw afscheidsgesprekken met uw discipelen, toen u het over de andere trooster had, die komen zou, die gij na uw hemelvaart zenden zou. En gij hebt het ambt en het werk van de andere trooster omschreven, onder andere door van hem te zeggen dat hij u, zo hebt ge gezegd tegen uw discipelen, hij zal u in al de waarheid leiden. Mag dat ook onze ervaring zijn, als wij dit gedeelte uit Openbaring 12 voor ons nemen, en als we erop gaan letten dat de draak vergrimde op de vrouw, maar als we er ook op mogen letten hoe gij die vrouw te hulp zijt gekomen op allerlei wijzen, en hoe gij haar toch beveiligd hebt en haar een plaats gegeven hebt waar ze gevoed werd, zolang dat nodig was. Heere, doe ons verstaan wat deze dingen willen zeggen, maar geef bovenal dat we ook mogen leren in ons eigen, in ons persoonlijk leven, de waarheid van uw woord te verstaan en te doorleven. Als het ons allemaal onbekend is wat de ervaring en de beleving betreft, heren, dan kunnen we een hoofd vol met kennis hebben en dan kunnen we het ook zelfs het boek Openbaring proberen te begrijpen. Maar als bij kennis, bij intellectuele kennis blijft, wat zal het ons dan nog baten? Dan zullen we nog schade lijden aan onze ziel. Maar als het u behaagt ons dat te leren wat apostel Petrus zegt, acht nemen op het profetische woord, totdat de dag aanlichte en de morgenster opgaat in onze harten, dan zullen we waarlijk ook met vrucht luisteren. En dan zal uw woord ook doen, Heere, in ons leven wat zo nodig is. Ons ware kennis, geheiligde kennis, geestelijke kennis geven. Dan zal uw woord ons ook aan u verbinden. Dan zal uw woord ons perspectieven openen en vertroostingen aanreiken. Dan zal uw woord uw kerk midden in het strijdperk van dit leven met zoveel rijke beloften begiftigen, dat ze toch ondanks alles het hoofd omhoog gericht mag houden, wetende dat haar verlossing nabij is. Ach, Heere, en hebben al de uwen dat niet nodig? Moeten ze het niet erkennen, Heere, dat ze aan zichzelf overgelaten verloren mensen zijn? En dat hun kracht alleen in u ligt, zoals ook hun gerechtigheid alleen in u ligt, en zoals ook hun vertroosting alleen in u te vinden is? Wat hebben we zelf? We zijn in onszelf alleen maar doemwaardige schepselen en daarbij zwak en ellendig, nooddruftig, arm en blind en jammerlijk en naakt. Heren, we hebben niets, niets om voor u te bestaan, niets om Satan te wederstaan, niets om in staat te zijn de zonde te overwinnen, niet om in staat te zijn in de vreze van uw naam te leven en in uw wegen te wandelen en de geboden Gods te bewaren en het getuigenis van Jezus Christus van harte te omhelzen. Heer, als het van ons moest komen, is het een verloren zaak en zal het altijd een verloren zaak zijn. Maar als gij het geeft, als gij werkt, wie zal het dan keren? Als gij het doet naar uw welbehagen, Heere, dan zal het ook voorspoedig zijn. Dan zal het ook vrucht dragen. Dan zal uw woord waarlijk niet ledig wederkeren. Maar dan zal het inderdaad winst geven, vruchten voortbrengen. Heere, wij bidden u, wilt gij zo aan ons denken, wilt u ons zo bezoeken en wilt u ons zo zegenen. Geef dat we geen hinder hebben van allerlei dingen die ons inderdaad zouden kunnen hinderen. Er is altijd wel wat, Heere, wat ons in de weg kan staan. We zijn mensen en we hebben soms misschien ook met zo'n warme zondag, en zoveel warme dagen zijn er nog niet geweest in dit jaar. We moeten ook wat dat betreft nog ingesteld raken op zomerse temperaturen. En zou het best kunnen zijn dat wij van de warmte hinder hebben. Of dat we van andere dingen in ons gedachtenleven hinder hebben. En dat we daardoor afgeleid worden van uw woord, van uw getuigenissen. Heere, maar laat er niets zijn wat ons schade doet en in de weg zou staan. Opdat wij waarlijk geconcentreerd mogen zijn op dat getuigenis van uw woord, dat vanavond voor ons neergezet zal worden. Wilt gij ons bewaren boven alles voor de zonde en voor Satan, die van de zonde in ons leven gebruik maakt. Wilt gij ons bewaren van voor alles wat ons van onze zaligheid zou kunnen afhouden. En dat is het toch, Heere, dat maakt het ook zo ernstig. Want als het vanavond over uw woord gaat, gaat het daarin om onze zaligheid. Die zoekt u. Daarom laat u het woord prediken. Dat u geen lust hebt in onze dood, maar in ons leven. En u wilt zalig maken dat verloren is. Daartoe kwam u op de wereld, Heere Jezus. Daartoe zendt u ook predikers van de blijde boodschap uit. Het gaat om onze zaligheid. En als wij nu met andere dingen bezig zijn, en als wij nu de zonde laten heersen, en als wij nu van u afwijken, en als wij nu Satan gelegenheid geven om zijn werk te doen, Heere, dan zal de zaligheid ons nog ontgaan. Ook al zoekt u die, ook in de prediking van uw woord, zo ernstig en welmenend. Heere, daarom geef dat we allen iets verstaan mogen van de betekenis van een kerkdienst. Als het toch een ontmoeting met u de Heere mag zijn. Als het toch een ontmoeting met het heilig evangelie mag wezen. Als het toch weer zal zijn een hartelijke en een welmenende roepstem van uwentwege tot zondaren. Heere, breng ons er allen van onder de indruk dat gij een genadig God zijt. En dat u uw armen nog uitgebreid houdt tot wederstrevenden, tot dwazen in zichzelf. Tot mensen die alles liever verkiezen dan te wandelen in uw wegen en te doen wat u behaagt. Heere, geef ons wat we nodig hebben om in de weg van bekering en geloof te leren leven met u. Zegen gij alles wat vandaag gedaan mag worden in dienst van dat evangelie, als uw woord uitgedragen mag worden, bekwaam gij hen die gij daartoe riep, en wilt u uw zegen geven over al de arbeid, zodat het evangelie niet alleen verkondigd mag worden, maar zodat het zaad ook mag vallen in een wel toebereide aarde. Heere, verheerlijk uzelf. Satan is bezig om zichzelf grote eer te geven, en hij heeft er zoveel die hem gewillig dienen. Maar Heere, gij zijt toch machtiger dan hij. U kunt hem toch ook zijn macht ontnemen. U kunt hem zijn onderdanen ontroven. U kunt ze toch uit zijn kamp halen en ze door het geweld van uw liefde overbrengen in uw koninkrijk. Heere, wilt gij hem bestrijden en overwinnen? En wilt gij zijn listen verijdelen en zijn macht verbreken? En laat in deze wereld waar het zo donker is, waar de grote rode draak waarlijk zoveel macht openbaart, waar hij een rivier uit zijn bek doet uitgaan om de vrouw te verzwelgen, laat in deze wereld ook als het ware opnieuw de aarde de vrouw te hulp komen en de rivier verzwelgen, zodat zij ontkomen mag. Heere, ach, doe wat de tekst van vanavond zegt. Maak waar, ook in onze tijd, wat uw woord hier in dit deel van het visioen belooft. En geef ons vertrouwen op u en op de waarachtigheid van uw belofte, opdat we ook in een tijd waarin uw zaak nederlagen schijnt te lijden, een tijd waarin uw zaak aan de verliezende hand lijkt te zijn, toch een vast vertrouwen en een zeker geloof mogen hebben dat uw zaak niet zal falen, maar dat uw werk voort zal gaan en dat uw werk niet mislukken kan, omdat gij er zelf achter en voorin staat, Heere. Gedenk ons dan in de vergeving van al onze zonden, om Jezus wil. Amen. Psalm 42, het vierde en het vijfde vers. 42, vers 4 en vers 5. Nadat Satan geprobeerd heeft, ook na de hemelvaart, nog beslag te leggen op de Heere Jezus Christus, en nadat hij bij diezelfde gelegenheid geprobeerd heeft te doen wat hij tot op dat ogenblik altijd gewoon was te doen, namelijk de hemel binnen te gaan, om als de verklager der broederen beschuldigingen in te brengen tegen de uitverkorenen Gods, is er strijd ontstaan in de hemel en de afloop van die strijd was zodanig dat Satan de grote rode draak met zijn duivelen voorgoed uit de hemel geworpen is. En daar in de hemel hebben ze nooit meer last van de duivel. Hierom bedrijft vreugde gij hemelen en gij die daarin woont. Er zal er niet één van de engelen, er zal er ook niet één van Gods verloste kinderen in de hemel zijn die nog last heeft van Satan. En ook op aarde mag Gods kerk getroost zijn met de wetenschap dat Satan in ieder geval uit de hemel geworpen is en dat hij daar niet meer verschijnen kan om beschuldigingen in te brengen tegen één van Gods uitverkorenen. Hij kan wel, en dat zal hij ook doen, hier op aarde nog verwoestingen aanrichten. Hij kan wel hier op aarde nog beschuldigingen inbrengen in het geweten van Gods kinderen. Maar in de hemel heeft hij geen toegang meer en daar wordt de stem van Satan niet meer gehoord. Nu daar de voorbeelden. bidder is, de Heere Jezus Christus. Satan is dus uit de hemel geworpen. Maar, zo laat Openbaring 12 ons zien, hij is op de aarde geworpen. En wat zal hij dan doen? Zal hij zich bij zijn nederlaag neerleggen? Ja, hij moet wel. Ja, tenminste in zoverre. Hij moet aanvaarden dat hij niet meer in de hemel kan komen. Dat daar de toegang voor hem versperd is. Maar hij legt zich niet bij zijn nederlaag neer in die zin dat hij nu alles opgeeft. Dat ligt niet in zijn aard. Hij zal met zijn verzet, hij zal met zijn boosheid, hij zal met zijn grimmigheid, met zijn vijandschap tegen God voortgaan, zolang hij adem heeft. En al kan hij dan niet meer in de hemel tekeer gaan, op de aarde waarop hij geworpen is. Daar zullen ze gewaar worden dat Satan grote toorn heeft. Zo staat het er ook in het 12e vers. Wee degenen die de aarde en de zee bewonen, want de duivel is tot u afgekomen en heeft grote toorn, wetende dat hij een kleine tijd heeft. En wat gaat hij daar dan doen? Wel, de tekst, het laatste deel van dit visioen uit Openbaring 12, wijst ons nu weer op de aarde en met name op de vrouw, die we in het begin van dit hoofdstuk ook tegenkwamen. Dat was die vrouw bekleed met de zon, met de maan onder haar voeten en een krans van 12 sterren op haar hoofd. De kerk des Heren. In het begin van dit hoofdstuk komt zij voor in haar oudtestamentische verschijning als de kerk des Heren die de Christus in zich draagt en die, zo zeg ik het dan maar met de woorden van dit hoofdstuk, die zwanger is van Christus en die daarom ook benauwd wordt en verdrukt wordt door Satan, door die draak die tegenover haar staat. Verderop in dit hoofdstuk is het dezelfde kerk des Heren, maar meer in haar nieuwtestamentische bedeling en verschijning, de kerk na de hemelvaart van Christus. Nu, Satan heeft dus geen vat op het kind van de vrouw. Dan zal hij alles in het werk stellen om het die vrouw moeilijk te maken. Om haar een moeilijk leven en bestaan te geven. En de draak vergrimde op de vrouw. Vers 17. En in vers 13. En toen de draak zag dat hij op de aarde geworpen was, zo heeft hij de vrouw vervolgd die dat mannelijke kind gebaard had. Er komt vervolging. Hij heeft de vrouw vervolgd. En dat doet hij vanwege zijn grimmigheid, zijn toorn, zijn boosheid. Die boosheid richt zich op God. Die boosheid richt zich op de Christus Gods. Maar die boosheid richt zich ook op alles wat bij God en bij Christus hoort. En dat is met name die vrouw, die kerk. En vandaar dat Satan, dat die draak haar gaat vervolgen. We weten dat uit de schrift. Ach, leest u het maar na, bijvoorbeeld alleen in het boek der Handelingen. Dat begint met de hemelvaart. Hoofdstuk 1 van de Handelingen vertelt ons dat Christus is opgenomen in de hemel. En dan 10 dagen daarna heeft de Heere vanuit de hemel zijn geest gegeven. Maar als de Heere dan begonnen is door die geest en door zijn woord zijn kerk te vergaderen, eerst in Jeruzalem en daarna ook in de omgeving van Jeruzalem en zo al verder in de wereld, dan zien we al heel gauw dat er vervolging ontketend wordt. Het begint met de apostelen. Petrus en Johannes hebben daar die kreupelen genezen. En ze hebben de mensen in Jeruzalem, die kwamen luisteren, onderwezen, maar ze eindigen in de gevangenis. Ze worden belemmerd in hun werk en ze worden verboden om dat evangelie verder te verkondigen. En dan loopt het in eerste instantie nog wel goed af, maar daarna breekt de vijandschap meer en meer los. En dan worden ze niet alleen af en toe in de gevangenis gezet om daarna weer vrijgelaten te worden, maar dan worden er ook van het leven beroofd. De eerste Stefanus, daarna enige tijd later Jacobus. En het is de bedoeling dat ook Petrus het hoofd zal laten bij de beul. En zo breekt er in Jeruzalem vervolging uit en de gemeenten worden verstrooid door heel Judea en Samaria. En daarna zijn het niet alleen de Joden, maar ook de heidenen die meegaan doen met de vervolging van de christenen. En zo is het pad dat de kerk door deze wereld gaat, gemarkeerd aan alle kanten met brandstapels en met schavotten en met allerlei martelwerktuigen, waardoor de kerk lijden moet. De draak heeft de vrouw vervolgd. En er vloeit bloed, het bloed der martelaren. Gaat die vrouw er dan onderdoor? Bezwijkt de kerk des Heren onder de aanvallen van de draak? Is het straks met haar gedaan? Nee. Zoals de Heere gewaakt heeft over het kind van deze vrouw, dat werd weggerukt tot God en zijn troon, zo waakt de Heere nu ook over de kerk des Heren. En hij zorgt ervoor dat die vrouw in haar benauwdheden toch ontkomen kan, want aan de vrouw zijn gegeven twee vleugelen van een grote arend, opdat zij zou vliegen in de woestijn in haar plaats zal waar ze gevoed wordt. Die vrouw kan dus ontkomen doordat ze vluchten kan, en ze kan vluchten omdat ze vleugels heeft. Twee vleugels van een grote arend. Wat wordt daarmee bedoeld? Wat zijn die vleugels? Waarom zijn het vleugels van een grote arend? En waarom heeft ze er twee? Ik zei u al, hoofdstuk 12 van de Openbaring is eigenlijk een hemelvaartshoofdstuk. Dat is het centrum. Het kind werd weggerukt tot God en zijn troon. En als het nu gaat om een gave Gods aan de kerk na de hemelvaart, waar denken we dan terstond aan? Aan datgene wat de Heere, toen hij zijn belofte vervulde op de tiende dag na hemelvaart, gaf. En dat was de Heilige Geest. Gij zult aangedaan worden met kracht van omhoog. Gij zult ontvangen de belofte des Geestes. Ik zal u de andere trooster zenden. En toen de dag van het Pinksterfeest vervuld werd, werden ze vervuld met de Heilige Geest. En die Geest kwam met zijn gaven. En als we aan de vleugels denken die die vrouw krijgt, die haar gegeven zijn, zo staat er, dan zullen we met recht aan de Heilige Geest mogen denken. Waarom zijn het dan vleugelen van een grote arend? Wel omdat dat het spreken van de schrift is. Dit beeld is herhaaldelijk in de schrift aan de orde. Ik denk aan Exodus 19, waar de Heere van zijn volk Israël zegt, terugkijkend op de verlossing uit Egypte: ik heb u op arendsvleugelen gedragen en u tot mij gebracht. En in Psalm 103... uw jeugd vernieuwt gelijk eens Arends jeugd, maar vooral ook Jesaja 40. Zij die de Heere verwachten, zullen de kracht vernieuwen. Ze zullen opvaren met vleugelen gelijk de arenden. Ziet u, het is niet voor het eerst dat hier gesproken wordt over arendsvleugelen. Als het gaat om het gedragen worden door de Heere, als het gaat om het beveiligd worden door de Heere, dan spreekt de Heere van die arendsvleugelen. Dan geeft de Heere aan zijn kerk mogelijkheden om het gevaar te ontgaan. Gaan om zich als een arend veilig te stellen buiten het bereik van alles wat haar bedreigt. En waarom zijn het dan twee vleugelen? Wel, denkend aan de Heilige Geest die de Heer op Pinksteren gaf als zijn eerste gave na zijn hemelvaart, Als we denken aan die vleugel, aan de Heilige Geest, dan ligt het voor de hand om van die geest met name twee dingen te noemen. Waar de kerk des Heren alle belang bij heeft, zeker als ze bedreigd wordt door haar vijanden, door met name die zielenmoordenaar, die verwoester, die verleider van de ganse aarde, de verklager der broederen. Dan heeft de kerk nodig geloof en dan heeft de kerk nodig gebed. En als de geest komt, dan komt hij als de geest des geloofs. Die het geloof ontsteekt in de harten waarvan nature geen geloof is. Hij is de werkmeester van het geloof, nietwaar? Van waar komt zulk een geloof? Van de Heilige Geest. De Geest wordt in de schrift ook genoemd de geest der gebeden. Die leert bidden. Die de nood leert kennen, maar die ook leert roepen uit de nood, die leert zuchten, die leert smeken, die het de zondaar leert om zijn ziel op te heffen tot God. Kijk, dat zijn de dingen die de kerk in het strijdperk van het leven nodig heeft. Niet zozeer wapens om tegen Satan te strijden, dat komt af en toe ook ter sprake, dat is ook af en toe roeping. Maar in het algemeen en zeker in het kader waarin Johannes het hier in dit visioen beschrijft, heeft de kerk nodig geloof en gebed om zich vluchtend in veiligheid te stellen. Dat is de Bijbelse lijn, kijkt u dat maar eens in de psalmen na. Daar zijn de dichters in verschillende psalmen gedurig op de vlucht, omdat ze zo laf zijn, nee. Omdat ze een schuilplaats zoeken. Ze vluchten, waarheen dan? Tot God. Ze vluchten tot de schaduw van zijn vleugelen. Omdat ze het beseffen. Omdat ze er wat van verstaan hebben. Wat de dichter bedoelt als hij zegt die in de schuilplaats van de Allerhoogste is gezeten. Die zal vernachten in de schaduw van de Almachtige. En om dat vluchten aan zijn kerk te geven. Geeft de Heere de geest van het geloof. En de geest van het gebed. Want in het geloof mag die kerk vervolgd en verdrukt en benauwd en beangstigd zich verlaten op de onfeilbare en onveranderlijke beloften Gods. En mag zij vluchtend de Heere zijn eigen woord voorhouden en smeken om de vervulling van die beloften. In het geloof mag die kerk te midden van alles wat benauwd en te midden van de bedreigingen van de kant van de grote rode draak rusten in het woord des Heren. En in het gebed mag zij opklimmen tot de troon van Gods genade en hem haar eigen zwakheid en onwaardigheid belijden. Hem haar nood uitzeggen, haar angsten bekendmaken, hem bidden om uitkomst, ja, in de weg van het gebed mag zij vervrijmoedig door de geest. Hulp zoeken, barmhartigheid zoeken, om geholpen te worden ter bekwamer tijd. En via geloof en gebed mag zij opstijgen boven de greep van de vorst der duisternis uit en mag ze zich veilig stellen in de schaduw van Gods vleugelen, om zo ook gemeenschap met hem te beoefenen en te ondervinden dat hij een hulp is ten dagen der benauwdheid. Wat een rijke zegen, wat een heerlijk geschenk dat aan die vrouw twee vleugelen van een grote arend gegeven zijn. Als ze er dan ook maar gebruik van maakt. Want wat heb je aan de vleugels van geloof en gebed als je de vleugels niet uitslaat? Wat heeft de kerk des Heren, wat heeft een kind des Heren aan de gaven van Gods geest als ze niet benut worden, als de vleugels slap neerhangen? Als het geloof niet gelooft en als het gebed niet opstijgt. Dat is helaas ook de werkelijkheid menigmaal in het leven van de vrouw van de kerk des Heren en van Gods kind afzonderlijk. Biddeloze tijden. perioden waarin het geloof ingezakt is en waarin de mens op zichzelf terugvalt en niet op de Heere en het woord des Heeren. Tijden waarin het geloof niet beoefend wordt, waarin alles zo mat en ingezonken is. Hoe staat het ermee in uw leven met het gebruik van de vleugels? Heeft niet ieder die de Heer in oprechtheid vreest in beginsel deel aan de geest en aan zijn gaven? Al mag het nog zo zwak en nog zo klein en nog zo pril en beginnend zijn, maar als de Heer begint te werken, dan geeft hij vleugels. Dan geeft hij vleugels en het gebruik van die vleugels, dat in het gebruik van die vleugels moet het kind des Heren zich oefenen. Hoe staat het ermee? Of behaalt Satan voordeel over ons? En waar gaat die vrouw dan heen? En aan de vrouw zijn gegeven twee vleugels van een grote arend, opdat zij zou vliegen. En dan begrijpt u het niet. In de woestijn. Is er nou geen beter plekje? De woestijn. Wat betekent dat? Dat ze zich terugtrekt uit het leven? Dat ze zich nergens meer mee bemoeit? Nee. De woestijn, dat is net als die arendsvleugelen in de schrift een beeld dat nogal eens voorkomt. En dat gaat natuurlijk terug op die bekende periode uit Israëls geschiedenis, de geschiedenis van de woestijnreis. Wat is die woestijn dan? Dat is een huilende wildernis, ja. Dat is een zeer heet land. Moet die vrouw daarheen? De woestijn, dat is de plaats waar de dood heerst en waar alle wegen dood lopen. Waar geen verwachting meer is. Dat is de plaats waar het brood op is en nergens kunnen ze brood vinden. Dat is de plaats waar het water op is en daar stroomt geen rivier. Dat is de plaats waar een mens het niet uit kan houden. Een zeer heet land. Moet de vrouw daarheen? Komt ze zeker om. Nee, want de woestijn is in de schrift niet alleen de plaats waar onze bronnen opdrogen en waar onze verwachtingen verloren gaan. De woestijn is niet de plaats waar van ons uit bezien alles sterft en waar alle wegen doodlopen. Maar de woestijn is in de schrift ook de plaats waar Israël Gods volk geworden is. En waar ze op een bijzondere manier ook de nabijheid en de hulp en de dagelijkse zorg van de Heere heeft mogen ondervinden. Het is ook de plaats, ik denk aan een woord van Jeremia, waarvan de Heere zegt, ik herinner mij, ik gedenk aan de tijd van uw ondertrouw, toen gij mij nawandeldet in de woestijn. De woestijn is ook de plaats van Hosea 2 vers 13. Ik zal haar lokken en voeren in de woestijn en tot haar hart spreken. Dat is ook de woestijn. Waar God en zijn volk elkaar ontmoeten en waar God en zijn volk elkaar lief krijgen. Waar de Heere zijn liefde aan dat volk verklaart en waar dat volk haar liefde aan de Heere verklaart. En waar ze de Heere mag nawandelen, de tijd van de ondertrouw, de verloving. De tijd van de ontluikende liefde tussen God en zijn volk. De tijd waar de Heere de taal van de liefde spreekt die het hart van de bruid verstaat. Jazeker, dat andere is ook waar. Dat van die huilende wildernis. En van de lege voorraad. En van de lege waterkruiken. Maar het is ook de plaats waar de Heere brood uit de hemel gaf en water uit de rotssteen. Nu opnieuw gaat de vrouw naar de woestijn. Is dat achteruitgang? Ja, het hangt er maar vanaf hoe u het bekijkt. Maar voor haar is het geen achteruitgang, voor haar is het een gezegende plaats, alwaar zij gevoed wordt. Daar heeft ze geen gebrek. Net zo min als dat Israël gebrek had in de woestijn, want het manna was er elke morgen en het water was er elke dag. en de onderhouding van het leven was er gedurig, zodat aan het einde van de woestijnreis, als het volk gevraagd wordt, heeft het u ook in de huilende wildernis en in dat zeer hete land aan iets ontbroken. Israël zou moeten zeggen, nee, het heeft ons aan niets ontbroken, want kijk naar de zolen van onze schoenen, ze zijn niet versleten. Kijk naar onze kleding, ze is niet versleten. De Heer heeft als een getrouw God gezorgd dat het ons aan geen ding ontbrak. Nou, zo krijgt de vrouw een plaats waar ze gevoed wordt, zolang als dat het nodig is. Een tijd, een tijden en een halve tijd buiten het gezicht van de slang, buiten het bereik van die draak. Hoe lang is dat? Een tijd en twee tijden. En een halve tijd, dat is 3,5 tijd dus. Dat is 3,5 jaar. In vers 12 wordt gesproken over 1200. In vers 6 wordt gesproken over 1260 dagen. Dat is natuurlijk net even lang. Of ergens anders in hoofdstuk 11 wordt gesproken over 42 maanden. Dat is precies dezelfde lengte in tijdsduur. Dat is de periode tussen de hemelvaart en de wederkomst van de Heere Jezus. Zolang als de draak macht heeft, zolang als de kerk bedreigd wordt, zolang als zij nog niet in de hemel is, zal de Heere voor haar zorgen, zal de Heere haar voeden, zal de Heere haar beschermen. Daar is ze veilig en daar kan de draak niets met haar beginnen. Oh, hij kan er wel wat schade berokkenen, maar geen onherstelbare schade. Hij kan het er wel moeilijk maken, maar niet zodanig dat ze bezwijkt. En dat zou hij juist willen. Hij kan haar niet van haar God losmaken. Hij kan haar niet in het verderf storten wat hij zo graag begeert. Oh, wat zorgt de Heere voor zijn kerk. Ze verblijft wel in de woestijn, ja, ja. En de tijd die de kerk nu beleeft na de hemelvaart van Christus is zo'n woestijntijd. Met alle ontberingen daaraan verbonden. En stel u nou van dat leven van Gods kerk niet een hemel op aarde voor, want dat heeft de Heere nooit beloofd. Stel u niet voor dat de kerk hier op aarde alleen maar voorspoed meemaakt. Nee, veel wederwaardigheen, veel rampen zijn des vromen lot. Stel u dat maar voor, dat is de werkelijkheid. En daarom zegt de Heere Jezus ook, als je neerzit, als je een toren wil bouwen, dan moet je eerst neerzitten om de kosten te overrekenen. En als je overweegt om de Heere te volgen en discipel van de Heere Jezus te zijn, zit dan ook neer om de kosten te overrekenen. De Heere heeft zijn volk geen kalme reis beloofd. De Heere heeft zijn volk een woestijnreis beloofd. De Heer heeft zijn volk beloofd dat hij met haar zal gaan in de huilende wildernis. De Heer heeft zijn volk beloofd dat ze meer dan één keer zal ontmoeten het geweld van de boze. Dat ze zal ondervinden de verdrukking van de wereld. Heeft hij toch gezegd, dat is ook een belofte, in de wereld zult gij verdrukking hebben. Kolbrugge noemt dat een dierbare belofte. In de wereld zult gij verdrukking hebben. En zo heeft de Heere zijn kerk eerlijk behandeld en haar geen koeien met gouden horens voorgesteld. Alsof alles dan maar vanzelf gaat als je de Heere vreest. En alsof er dan helemaal geen wolk aan de hemel is en alsof er geen zorg in je leven is. Een huilende wildernis, het is de werkelijkheid. Veel wederwaardigheden, veel rampen. Maar het is wel de woestijn waar ze een plaats heeft haar door God bereid, waar ze gevoed wordt. Maar uit die allen redt hem God. Dat is ook waar. De Heere doet het ze aan niets ontbreken. Waarom dan in de woestijn? Ach, dat is toch de beste plaats voor de mens die zo gauw geneigd is om toch nog weer wat van zichzelf te verwachten. Stel nou eens dat de Heer met zijn volk een reis maakte door alleen maar bezaaid land, door alleen maar vruchtbaar gebied, door alleen maar streken waar alles bloeit en groen is en waar alles heerlijk is en waar het rustig is en waar allerlei genietingen zijn in geestelijk opzicht. Stel dat de Heer zijn volk daarheen leidt, wat zouden ze het dan gauw zonder de Heer kunnen stellen? Dan hadden ze genoeg aan dat groen, en dan hadden ze genoeg aan die rust, en dan hadden ze genoeg aan de genoegens, en dan hadden ze de Heer niet nodig. Maar in de woestijn laat de Heer het ze weten dat hun bronnen droog staan, en dat hun handen leeg zijn. En dat hun broodtrommels ook leeg zijn. In de woestijn laat de Heere het ze weten wat het is om te sterven aan zichzelf. In de woestijn leert de Heere hen de les: zonder mij kunt gij niets doen. En daarom is dat de plaats waar de Heere zichzelf bekend maakt. Daar waar alles afbreekt en waar alles ons ontvalt en waar een mens geen steun meer heeft in wat hij zelf nog doen en denken en zich voornemen kan. Daar komt plaats voor de bediening uit de volheid Gods. Daar geeft God zichzelf waarde en dierbaarheid. Daar leert de mens het van die God verwachten. Als hij zich daar bekend maakt als een alles vervullend, liefhebbend God die getrouw zorgt, als hij daar als de hemelse bruidegom naar het hart van zijn volk gaat spreken, dan kan het niet anders, maar dan zal zij in liefde gaan antwoorden en dan zal zij hem nagaan wandelen, omdat ze het bij hem en bij hem alleen goed heeft. En daarom, het is naar de natuur van het geestelijke leven dat de Heere zijn kerk naar de woestijn brengt. Dat moet hij wel doen. Dat moet hij wel doen, omdat hij ze dat ook moet leren. Sterven aan zichzelf. Als de Heere met zijn engelen op reis gaat, hoeft hij ze de woestijn niet in te sturen, want die volgen hem toch wel. En die steunen toch wel op zijn woord. En die zijn toch wel afhankelijk, want die hebben geen zonde. Maar als de Heere met zijn kerk op reis gaat vanwege dat inwonend verderf, moet hij ze iedere keer in de woestijn brengen om het ze te laten leren. Dat ze niets van zichzelf moeten verwachten, maar alles bij hem moeten zoeken van begin tot eind en altijd maar weer opnieuw. De woestijn is de plaats waar de kerk des Heeren het leert zeggen: Heere, zonder u ben ik niets. Zonder u kom ik om, zonder u zijn mijn bronnen uitgedroogd. Zonder u is er geen manna, want ik kan het niet laten regenen. Zonder u geeft de rots geen water, want ik kan het er niet uithalen. Maar daar waar zij aan het eind komen, daar zegt God: zie, hier ben ik. Zie, hier ben ik. Opdat ze zou vluchten naar de woestijn, een plaats waar ze gevoed wordt een tijd en tijden en een halve tijd. Nou gemeente, dat is nou voor de kerk waar, dat is ook voor elk levend lid van die kerk waar. Oh, mag u dat weten in uw leven? Kent u de woestijn met zijn ontberingen en zijn benauwingen en zijn ellenden, en zijn smart, en zijn zelfverlies en zijn sterven aan onszelf? Maar ook met zijn vertroostingen, met de rijke bemoeienissen Gods, met de genade Gods. Kent u die plaats om daar gevoed en onderhouden te worden? De plaats waar u leert van genade te leven, van wat God is een onverdiende gunst aan een onwaardig schepsel schenken wil. Wat zijn we dan dwaas als wij uit die woestijn weg willen, hè? Wat zijn we dan dwaas als we terug willen naar Egypte? Weet u, we kunnen wel eens denken dat de woestijn zo'n moeilijke tocht is. En dat het zo tegen zit ook in het leven der genade. Het is ook niet eenvoudig om jezelf te moeten verliezen. Het is ook niet eenvoudig om een bedelaarsleven te moeten leiden. Het is ook niet eenvoudig om elke dag opnieuw, omdat je voorraad weer op is, manna te moeten gaan rapen. Het is ook niet eenvoudig om iedere keer weer te beseffen: zonder mij kunt gij niets doen. Dat is vernederend voor een mens.
En daarom zou je wel eens voorraad willen hebben. En daarbij komt ook dat de genietingen van deze wereld nog wel aantrekkelijk zijn. En dat er nog wel zoveel in Egypte is en in de wereld rondom de woestijn, waardoor ons hart verlokt wordt. Ja. Het is in de woestijn ook wel eens gebeurd dat het volk Israël niet tevreden was met wat de Heere gaf, maar dat ze meer wilden hebben. Nou, dat geeft de Heere dan ook wel eens, maar niet in zijn gunst. En hij gaf ze wel eens een hele wolk van die kwakkels en ze konden eten, maar aan hun ziel zond hij een magerheid. En de Heere staat het zijn kinderen ook wel eens toe om uit de woestijn te ontsnappen, als ze dan denken dat het daar toch beter is. Nou goed, ga dan je gang maar, zegt de Heere. Maar weet u, in de woestijn wordt beleefd wat het is om leven aan onze ziel te hebben. En juist als we het buiten de woestijn zoeken, in de genietingen van deze wereld, in de genietingen van dit aardse leven, en als we daarin opgaan en daar ons voor inzetten, en als dat het is waar ons hart weer naar uitgaat, dan komt er een magerheid, een dorheid. Zo ligt dat toch in het koninkrijk Gods. Geeft die draak het dan op? Als die merkt dat hij die vrouw niet meer bereiken kan, dat ze buiten zijn gezicht is? Nee. En de slang wierp uit haar mond achter de vrouw water als een rivier, opdat hij haar door de rivier zou doen wegvoeren. De draak geeft het natuurlijk nooit op. Zolang hij nog maar wat bedenken kan, zal hij het bedenken. Zolang hij nog maar wat doen kan, zal hij het doen. Geeft het nooit op. En dit keer neemt hij zijn toevlucht tot het uitstoten van een rivier uit zijn bek. De vrouw achterna, met de bedoeling dat als hij haar dan niet meer in kan halen, omdat God hem daarin belemmert, dat hij dan via die rivier, via die stroom, die vrouw nog mee kan sleuren, zodat ze verdrinken zal en toch nog omkomen zal. Nou, wat bedoelt dit gedeelte van het visioen? Het ligt voor de hand, ook alweer in verband met wat ik u zo pas zei, het boek der handelingen. Het gaat allemaal over datgene wat er na de hemelvaart plaatsvindt, nietwaar? Het ligt voor de hand om te denken aan wat Satan nog meer probeert. En het boek der handelingen laat zien de werkelijkheid van Psalm 72. Als hen geweld en list bestrijden. Geweld, we zagen het al, daar begon hij mee. Hij vervolgde de vrouw. Stefanus wordt gedood, Petrus zal ook gedood worden. En er wordt bloed vergoten en er worden allerlei martelingen toegepast en de mensen worden ter dood gebracht. Maar dat is niet alles wat hij doet. Het boek der handelingen en de brieven laten ons zien dat de Satan ook zijn toevlucht neemt tot de list. Allerlei listen. Hij zendt te midden van de belijders ook valse belijders, Ananias en Safira, valse predikers, die een evangelie brengen dat niet naar de schrift is, dat niet naar de mening van de geest is. Denk eens aan wat Paulus ermee te stellen gehad heeft, als hij in zijn brieven bijvoorbeeld in de Galatenbrief moet strijden tegen die boodschappers die wel beweren dat de mens door Christus zalig wordt, maar dat hij daarnaast ook nog de wet van Mozes moet onderhouden en zo dus ook nog een stukje zijn eigen zaligmaker moet zijn. De Judaïsten. En denk eens aan wat Paulus moet schrijven aan de Korintiërs, als hij de dwaling signaleert van mensen die zeggen dat de opstanding al reden geschied is en daarmee het geloof van sommigen verkeren. En denk eens aan wat de apostel Johannes moet schrijven als hij strijden moet tegen die dwaleers die verkondigen dat Jezus Christus niet echt in het vlees gekomen is, maar alleen een schijnlichaam bezat. Dat is de rivier. De list. De leugen, het evangelie dat geen evangelie is. En ik denk aan de tijd, een paar eeuwen later, niet waar, er zijn heel wat vervolgingen geweest. U hebt gehoord de naam van Nero, je kunt de naam van Domitius noemen, Domitianus en Diocletianus en allerlei Romeinse keizers die eigenlijk al hun energie gebruikt hebben om de kerk des Heren, de gemeente van Christus te vervolgen. En er is wat geleden, Maar Satan is er niet in geslaagd om die kerk te vernietigen. Nee, want God had haar een plaats bereid in de woestijn waar ze onderhouden werd. En toen is Satan het langs de weg van de rivier gaan proberen. In de dagen van Constantijn de Grote was het uit met de vervolgingen. En de christenen kwamen tot rust. Christendom werd zelfs staatsgodsdienst. Een gelukkige tijd brak aan, zou je zeggen. Ja, dat zou je zeggen. Maar wilde iemand een openbaar ambt bekleden, moest hij christen zijn. Nou, dan word je christen, nietwaar? Als je daar een goede baan mee kan krijgen, word je christen en laat je je dopen. En je gaat niet meer naar de afgodstempel, maar je gaat naar de kerk. Wat je ervan begrijpt, dat doet er niet toe, want je wilt toch alleen die baan maar hebben. En toen kreeg je christenen zonder pit en merg. Christenen die helemaal niet christenen waren, mondbeleiders, naamchristenen, een uitgehold christendom. Dat is zoiets als die rivier, waardoor Satan via list probeert die vrouw mee te trekken. En dat doet de duivel nu op allerlei manieren, dan weer dit, dan weer dat, soms het een, soms het ander, veruitwendiging van de godsdienst, zoals dat toen was, toen christendom staatsgodsdienst werd. Of om het een beetje dichter bij huis te halen en in onze tijd te plaatsen. Er is vandaag de dag de rivier die stroomt en die vele mensen probeert mee te trekken. Satan die doet het nu door ons te laten geloven dat we ook nou niet alles van de schrift moeten geloven. Dat er heel wat is in de schrift dat gebonden is aan een bepaalde tijd. En dat dan ook heel duidelijk in het kader van die tijd moet worden uitgelegd en verstaan. En dat het ook niet allemaal meer van toepassing is vandaag de dag. En zo is het gezag van het woord van God in het geding. En Satan is bezig om weer anderen te verblinden met een valse broederschap. En we hebben toch zoveel met elkaar gemeen en we moeten niet altijd zo scherp slijpen. En we kunnen toch wel eens wat toegeven en we hoeven toch niet altijd negatief te zijn. En zo kunnen we best in de tijd, want we hebben elkaar zo hard nodig, gaan verbroederen. Jawel. Maar op die manier is Satan bezig met die rivier. Hij kan het ook anders doen en dat doet hij ook. De zorgvuldigheden des levens, wat dacht u? Zuigen die ook niet heel veel mensen mee? Zo langzaam en zo geleidelijk, maar toch zo zeker. De mens helemaal opgaat in zijn aardse bezigheden en dat er zoveel dingen zijn waar hij mee bezig moet zijn en zoveel dingen zijn waar hij in op moet gaan. Moeiten, zorgen, bezigheden. Er komt ook wat kijken vandaag de dag. En met je kinderen. En er is ook heel wat nodig. En er is wat heel wat van belang. En voor onze jonge mensen is er zoveel tegenwoordig. Ze hebben geen rust meer. In een examentijd al helemaal niet meer. Om rustig een stukje uit de Bijbel te lezen. Want ze worden overvoerd met werk. Dat is ook die rivier. Om ons weg te spoelen, mee te trekken, te doen vergeten dat we een onsterfelijke ziel hebben. Het is geen wonder dat de duivel dit ook doet. Satan komt niet alleen als een briesende leeuw, maar hij heeft zich ook veranderd als een engel des lichts. We ontgaan het in onze kerken ook niet. De rivier stroomt daar ook. Ook de rivier, dat de stroom, dat wij eigenlijk niet eens meer weten dat we wedergeboren moeten worden, want we zijn toch in het verbond. De stroom, dat we gaan denken dat we God kunnen dienen en ook nog beste mammon erbij. En dat je in een christelijk leven, ook een christelijk gereformeerd christelijk leven, best kunt combineren met allerlei genoegens en genot van de wereld. Dat kan heel goed hoor. En dat we het ene nodige vergeten. Oh, bij velen heeft de duivel zijn doel bereikt. Velen zijn meegesleurd. En er zullen er nog wel meer gaan. Gaat het dan toch nog mis? Toch nog mis? En de aarde kwam de vrouw te hulp. En de aarde opende haar mond en verzwolg de rivier, welke de draak uit zijn mond had geworpen. In het visioen ziet Johannes dat die rivier die stroomt daar en hij, mag ik het zo zeggen, hij houdt zijn hart vast, want nou zal het toch nog misgaan met die vrouw. En dan in één keer ziet hij dat die rivier zomaar in de aarde verdwijnt, omdat de aarde haar mond open doet om die rivier helemaal in zich op te nemen. En die rivier kan geen kwaad meer doen. Wat betekent dat dan? Wel, zo doet de Heer het verschillende keren. Dat als Satan welke list ook gebruikt en welk ongeloof ook laat verkondigen, de Heer ervoor zorgt dat het toch wel eens geen kwaad kan doen. Satan heeft ongeloofstheorieën laten uitvinden en hij heeft de ongeloofsprofeten de kerk in verwarring laten brengen. Maar daar stond er ineens van een andere kant weer een andere ongeloofsprofeet op en die redeneerde die eerste ondersteboven. Want het kamp van de duivel is een verdeeld huis. En God heeft zijn woord meerdere malen in vervulling doen gaan. Ik zal de wijsheid der wijzen doen vergaan en het verstand der verstandigen doen ophouden. Ter bescherming van zijn kerk. Laat ik eens een voorbeeld uit de kerkgeschiedenis noemen. In de tijd van de reformatie waren er allerlei machten op uit om die reformatie in de kiem te smoren. Om die hele beweging die God had doen ontstaan via Luther en Calvijn, om die om te brengen. Natuurlijk, u weet, daar was de paus op uit, vanzelfsprekend. Die heeft van alles en nog wat bedacht om die reformatie teniet te doen. Maar daar was ook keizer Karel de Vijfde op uit. De koning, de keizer van Duitsland, die was zo getrouw zoon van de kerk van Rome, dat hij die reformatie ook graag zou willen uitroeien. Die heeft er ook hard voor gewerkt. Frans de Eerste van Frankrijk, de koning van Frankrijk, was net zo zeker een trouwe aanhanger van de Roomse leer. En hij wilde ook graag die reformatie teniet doen. Nou, als ze de handen nou eens ineengeslagen hadden. Allemaal met elkaar. Als een hecht bondgenootschap. Wat zou er van de reformatie overgebleven zijn? Maar God heeft de aarde de vrouw te hulp doen komen. Want Frans de Eerste en Karel de Vijfde, hoezeer ze ook één waren in hun strijd tegen de reformatie, ze hebben om andere reden niet minder dan 4 oorlogen gevoerd. Zo doet God die aarde de vrouw te hulp komen, zodat die rivier verzwelgt. En zo heeft de Heere zonder toedoen van de kerk meer dan één keer uitkomst gegeven. En dan mag de kerk des Heeren alleen in verwondering op de Heere zien, die de wijsheid der wijzen doet vergaan en het verstand der verstandigen doet ophouden. Ongedacht kan God uitkomst geven. Soms laat hij het water tot aan de lippen komen, dat wel. Ook in het persoonlijk leven wel eens. Maar hij zal hen nimmer omdoen komen in dure tijd en hongersnood. Hoe is het in uw leven? Wel eens kennis gemaakt met die rivier? Of bent u er al een eind mee meegesleept? Bid toch de Heere dat hij uit die ellende en uit die nood uw ziel wil verlossen. Smeek toch de Heer om de waarachtige genade van zijn geest. Om staande te mogen blijven. Om verlost te mogen worden uit zijn boze macht. En dan dat laatste nog in vers 17. En daar wordt ons eigenlijk de zaak gelijk toegepast. Ik geloof niet dat Johannes daar nog een nieuw aspect toevoegt. Dat hij nog een keer vertelt wat er daarna gebeurt als de aarde de rivier verzwolgen heeft. Maar ik geloof dat hij het als het ware samenvat in vers 17. En de draak vergrimde op de vrouw. Zoals dat ook in vers 13 al eigenlijk stond. En hij ging heen om krijg te voeren tegen de overigen van haar zaad die de geboden Gods bewaren en de getuigenis van Jezus Christus hebben. Maar wat is het nieuwe in dit vers? Dat het persoonlijk gemaakt wordt. Want eerst was het de vrouw, steeds weer de vrouw, de kerk in het algemeen. Maar nu wordt het de overigen van haar zaad. En die worden dan ook nog beschreven. Die worden hier met een aantal kenmerken aangeduid. Op wie heeft Satan het nou voorzien? Op die vrouw, jawel. Maar wat is dat dan voor iemand? Uit wat voor individuen bestaat die vrouw dan? Wie zijn de overigen van haar zaad? U begrijpt die uitdrukking. Het eerste zaad, er eerst geborene, dat is dat kind dat in de hemel is. Het vrouwenzaad. Maar dat vrouwenzaad bestaat niet alleen uit Christus, maar ook uit de zijnen die van Christus zijn. De overigen van haar zaad. Op wie is Satan zo gram? Wie zou hij zoeken willen, zou hij begeren te verslinden en te verdelgen? Wie? Nou, hij noemt ze hier. Die de geboden Gods bewaren. En de getuigenis van Jezus Christus hebben. Die zijn het die van God een plaats kregen om onderhouden te worden. Die zijn het die uit het geweld van de boze verlost worden. Die zijn het die nimmer zullen omkomen in dure tijd en hongersnood. Nou, let u nog eens even op degene die behoren tot de overigen van haar zaad. En dan moet u zichzelf daarmee tegelijkertijd maar in het vizier betrekken om te kijken of u in deze beschrijving uzelf mag herkennen. Want hier worden, zei ik al, een aantal kenmerken genoemd. Het zijn degenen die de geboden Gods bewaren. Die hebben dus op de een of andere manier een band gekregen aan de inzettingen en aan de woorden, aan de wetten van de Heere. En ze hebben die woorden Gods, die wetten des Heeren leren lief krijgen. Ze hebben er ernst mee leren maken. Er leeft in hun hart iets van die bede waardoor het nieuwe leven, het levend gemaakte hart zich vertolkt en verklankt. Heere, wat wilt gij dat ik doen zal? En toen God dat tot hen zei en toen God zijn woord en wil aan hen bekend maakte, toen vielen ze daarbij. Het zijn die mensen die de geboden Gods bewaren. Hoe komt dat? Hoe komt dat? Omdat zij de geest van Christus ontvangen hebben. En die geest is begonnen in de vlezen tafelen van hun hart de heilige wil van God af te schrijven. Het zijn mensen die een nieuw leven gekregen hebben. En dat nieuwe leven gaat naar God uit. Dat vraagt naar God, naar de wil van God. Daar is de vreze Gods in hun hart geplant. Het zijn mensen die de Heere van harte hebben lief gekregen. Ze bewaren de geboden Gods. Het zijn dus niet die mensen die alleen maar in naam Gods gebod eerbiedigen, maar die ondertussen in de praktijk van hun leven leven als hoe ver kan ik gaan en toch nog christen zijn? Hoe ver kan ik God gehoorzamen en toch mijn eigen hart volgen? Het zijn niet die christenen die een werelds hart hebben, maar die een hart hebben waarin de vreze Gods werkelijk woont. Die. Niet die mensen die de vraag stellen hoeveel van de wereld kan ik nog meenemen in mijn bagage, om dan straks toch nog in het nieuwe Jeruzalem te kunnen aankomen. Die niet. Niet die mensen die zingen, welzalig zijn de oprechten van gemoed die ongeveer des Heren wet betrachten. Maar ongeveinsd. Die de goede keuze hebben mogen doen. En die de Heere van harte zoeken. Met ingespannen krachten. In wie leven de heiligende krachten van Gods geest. Ik zeg niet bereikt hebben een volmaakte gehoorzaamheid. Nee, zo niet, maar in wie de heiligende krachten van Gods geest toch begonnen zijn aan het werk te gaan. Het zijn die mensen die in beginsel toch de wereld een scheidbrief gegeven hebben. En die het wel eens gezegd hebben, oprecht ook, wijkwereld, wijkschatten. Gij kunt niet bevatten hoe rijk ik wel ben. Ik heb alles verloren, maar Jezus verkoren, wiens eigen ik ben. Misschien zeggen ze dat ook nog zo hard niet, omdat dat nog niet leiden kan. Maar daar ligt wel de keus van het hart. Die zijn het. Ze staan aan Gods kant. Niet omdat ze daar zelf zijn gaan staan, maar omdat de Heere ze getrokken heeft. Uit de duisternis en ze overgebracht heeft. In het koninkrijk van zijn heerlijk en wonderbaar licht. En toen gaf hij ze ook lust om hem lief te hebben. En hij gaf ze lust om hem te vrezen. En hij gaf ze lust om in zijn wegen te wandelen. Dat kan toch niet anders? Als hij ze in zijn dienst brengt, dan geeft hij ze toch ook een hart dat erbij hoort. Dan geeft hij ze toch ook begeerten die erbij horen. Dan geeft hij ze de genade om de geboden Gods te bewaren. En de getuigenis van Jezus Christus hebben ze, dat is de evangelie. Dat is dat ganse evangelie dat getuigt van Jezus Christus. Nou, van alles wat er dan van staat. Van zijn geboorte, van zijn lijden, van zijn sterven, van zijn bloedstorting, van zijn offer. En dat is het getuigenis dat ze bewaren. Oh, daar hebben ze band aan gekregen. Daar hebben ze het evangelie, de goede boodschap in verstaan. Ze zullen wel toegeven dat ze er nog geen 10% van begrepen hebben. Of nog minder. Maar datgene wat ze ervan verstaan hebben, dat is genoegzaam geweest om in hart hun hart zo bij tijden in verrukking te brengen. En ze hebben het wel eens gezegd ook vanwege dat getuigenis van Jezus Christus. Uw woord kan mij, ofschoon ik alles mis en in de woestijn zit, door zijn smaak en hart en zinnen strelen. Dat is het getuigenis van Jezus Christus, dat hen dierbaar geworden is. En met Jeremia hebben ze het ook wel eens ondervonden. Als ik uw woord gevonden heb, heb ik het opgegeten. Nou, zij kunnen erop rekenen dat Satan op hen vergrimd is. Ze kunnen er ook op rekenen. Niet alleen in de wereld zult ge verdrukking hebben, maar ook heb goede moed. Ik heb de wereld overwonnen. Ze kunnen erop rekenen dat Satan alles probeert om hen alsnog in zijn macht te krijgen en onder zijn scepter te doen buigen weer. Maar ze kunnen er ook op rekenen dat het waar is en waar zal blijken wat hij gezegd heeft. Niemand zal ze uit mijn hand rukken. Ze zijn de overigen van haar zaad. En waar is die eerstgeborene dan intussen? Dat kind werd weggerukt tot God en zijn troon. Die is al thuis. En er zal een moment komen dat hij zegt, zie hier ik en de kinderen die mij de Heere gegeven heeft. Er zal een moment komen dat hij ze allemaal thuis haalt. Hij is bezig om voor hen plaats te bereiden. En als hij plaats bereid zal hebben, dan komt hij weder. En al heeft het water dan hen aan de lippen gestaan. En al is Satan dan als een briesende leeuw hen verschenen. Of heeft hij als een engel des lichts geprobeerd hen om te leiden en weg te voeren. En al hebben ze last gehad van de vervolgingen en van de rivieren. En al zijn ze bezweken onderweg. En al hebben ze geleden en al zijn ze gebeukt en gehavend. Ze komen wel thuis. Want die God die haar een plaats bereid had buiten het gezicht van de slang waar ze gevoed werd, die God is ook degene die de aarde, de vrouw te hulp deed komen. En die is ook de God die straks voor de eeuwige thuiskomst zorgen zal. De overigen van haar zaad. Ja, nou nog één vraag. En dan geef ik die maar mee en dan moet u daar zelf maar antwoord op vinden. Hoort u daarbij. Amen. Psalm 66, het vijfde vers.
Thank you.
Mogen we u erkennen voor wat u ons wilde geven, ook in dit avonduur. Wat is uw woord toch een bron van vertroosting. Ook een bron van waarschuwing. Staat er niet voor niets, wee degene die de aarde en de zee bewonen, want de duivel is tot u afgekomen. En hij heeft grote toorn, wetende dat hij kleine tijd heeft. En wat een gevaren komen er van zijn kant. Als hij vervolgt en als hij de rivier uit zijn mond doet uitgaan. Als hij met geweld en met list gaat bestrijden. En wie zijn wij, Heere, in onszelf? Nooit zullen we tegen hem bestand zijn. Maar aan de andere kant ook wat een bron van vertroosting. Nu hebt u aan die vrouw gegeven de vleugelen van een grote arend. En nu hebt u het haar beloofd dat ze een plaats heeft in de woestijn waar ze gevoed wordt. En nu hebt u het gegeven dat de aarde ook bij tijden de vrouw te hulp komt en dat Satans listen geen uitwerking hebben. En nu hebt u het beloofd, Heere Jezus, niemand zal ze uit mijn hand rukken. O, wat zijn de overigen van het zaad der vrouw veilig. Want de Heere Jezus is veilig. Als we dan maar bij hem mogen horen. Ach, Heere, als we dan maar bij dat volk van u mogen horen. En als we er nou eens niet bij horen. Heere, dan is het vandaag nog de genadetijd. Dan kan het nog veranderen. Nog kunnen zondaren overgebracht worden in het koninkrijk van uw heerlijk en wonderbaar licht. Nog kunnen verstokte harten gebroken worden en onwillige knieën. U kunt bewerken dat ze zich gaan buigen. Heere, doe het. Doe het in uw genade. En breng nog mensen aan uw voetbank. En wilt gij uw volk vertroosten, Heere, bemoedigen met zulke rijke vertroostingen als uw woord bevat. Dat ze het mogen weten, maar in de geloofsbeoefening mogen doorleven, Heere. Dat gij nooit zult begeven en nooit zult verlaten. In geen boze tijd, in geen tijd van honger en gebrek. In geen woestijn, in geen lijden, onder geen aanvechting, onder geen bestrijding. Heere, u staat voor uw werk in. Satan kan er een hoop op afdingen. Satan kan een hoop van de vuilheid op onze klederen aanwijzen. Satan kan het bang en benauwd maken. Satan kan alles in de weer doen zijn om ons de vrede te roven. Maar Heere, uw werk, dat verduurt de tijd. Uw werk is tot in eeuwigheid. Heere, dat werk. O, geef genade om het maar weer eens te zien. Geef genade om er houvast aan te hebben. Geef genade om u er ook om en in te verheerlijken. En zegen ons zo. Om Jezus wil. Amen. We zingen Psalm 72, het zevende vers. 72, vers 7. Nooddruftigen zal hij verschonen, aan armen uit genaas en hulpen ter verlossing tonen.
Oh.
Gaat ons heen in vrede en draagt met u Gods zegen. Genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.